Het kort begrip vraagt ons vanmiddag naar de sacramenten als tekenen en zegels van Gods belofte. En in verband daarmee lezen we Jesaja 50, de versen 4 tot en met 11. En Hebreeën 9, vanaf vers 20 tot en met 28. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weet met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor, dat ik hoore, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere, help mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt, wie zal met mij twisten? Laat ons er samen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komt herwaarts tot mij. Zie de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Zie gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgordt. Wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. En dan Hebreeën 9, vanaf vers 20. Zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf, door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf een dikmaal zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Vraag en antwoord 51 van ons kort begrip is aan de orde. Vraag en antwoord 51. Er wordt gevraagd, wat zijn sacramenten? En het antwoord luidt, heilige tekenen en zegelen van God ingesteld. Om ons daardoor te verzekeren dat hij ons vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Om het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats sacramenten. Ten tweede zijn tekenen en zegels. Ten derde ter verzekering. En ten vierde vanwege Christus' offer. Sacramenten zijn tekenen en zegels ter verzekering vanwege Christus' offer. Sacrament is geen Bijbels woord. Misschien had de kerk het inderdaad beter kunnen houden bij tekenen en zegelen. Want die woorden vinden wij wel terug in de Bijbel. In Genesis 17, de besnijdenis is een teken van het verbond. In Romeinen 4, de besnijdenis een zegel van de gerechtigheid van Christus. Maar het woordje sacrament vind je nergens in de Bijbel terug. Het is een Latijns woord. Een woord dat de Romeinen gebruikten. En ze gebruikten dat onder andere voor een krijgseed. Als een soldaat diende in het leger van de keizer, dan zwoer hij bij het vaandel, de vlag van de keizer, trouw aan de keizer. Zelfs al zou dat zijn leven kosten. Dus als een soldaat de krijgseed zwoer, dan zei hij, als het nodig is, dan geef ik mijn leven. Dus dan geef je het hoogste. Dan geef je alles. En dat is wel een heel mooi beeld. Nou, niet dat wij die eed zweren en nakomen. Maar dan omgekeerd, hè. Sacramenten, die zijn dan een eedzwering van de Here. Dat hij trouw is aan zijn volk. Al moet er zelfs de hoogste prijs voor betaald worden. En die beide, doop en avondmaal, wijzen heen naar het enige slachtoffer van Christus voor de zonde volbracht. Kunt u dat begrijpen? Kunt u begrijpen dat de Heere het uithoudt met zijn volk? De geschiedenis van het Oude Testament, van Israël onder het Oude Testament, spreekt al boekdelen. En de Heere zegt, ik heb 40 jaar verdriet van jullie gehad. Elke keer maar weer murmureren, opstand, afwijken. En de Heere deed wat hij beloofde. Dat kon hij ook alleen maar doen, omdat er een ander zou komen. Kijk, Israël zou de wijnstok moeten zijn en vruchten moeten voortbrengen. Denk maar aan Psalm 80 en aan Jesaja 5. Maar Jezus kan later als enige zeggen, ik ben de ware wijnstok. En hij heeft vrucht voortgebracht, die niet stonken, die niet rot waren, maar waar zijn vader vreugde in had. En kun je nou begrijpen, Gods kinderen worden vergeleken met een zwarte bruid. En dan gaat het natuurlijk niet om de huidskleur, maar dan gaat het om dat innerlijke. Ons volk wordt vergeleken met een luipaard dat zijn vlekken niet kan veranderen. Een moorman die zijn huid niet wit kan wassen, al waste hij zich met salpeter. Wat een krasse uitdrukking. Je kunt denken aan een Simson die elke keer weer opnieuw in diezelfde zonde viel. Kun je dan begrijpen dat de Heer het volhoudt? Met zijn volk. Kun je dan begrijpen dat hij toch zegt, ik heb je lief, Simson? Kun je dan begrijpen, hoewel hij het ene moment zei, en jullie zijn mijn volk niet meer. Daar hadden ze het naar gemaakt. Dat hij zegt, en toch ben je mijn volk. En nu gaat het vanmiddag niet over Israël. Maar dan hoop ik dat je jezelf voelt zitten. En dat je je wegschaamt. En dat je jezelf kent. En zegt de Heere, ik heb met vele boeleerders geboeleerd. Geestelijk overspel. Keer op keer. En wilt u mij vanmiddag zeggen dat u nog van mij houdt? Dat er feitelijk in wezen niets veranderd is? Kunt u dat begrijpen? Niet met uw verstand. Als dat je raakt, dan weet je niet hoe je onder tafel moet kruipen. Beschaamd, schaamrood. Nou kijk, dan komen we bij dat woordje sacrament. Want er is ook een Latijnse vertaling van de Bijbel. En in die Latijnse vertaling van de Bijbel wordt wel het woordje sacrament gebruikt. En dan wordt sacrament gebruikt om het Griekse woordje mysterion, verborgenheid, te vertalen. Dus een sacrament is een verborgenheid. Ik heb u net gevraagd, hè, kunt u dat begrijpen? Niet hier. En nu betekent het woordje sacrament een verborgenheid. Nou, dat heeft dus helemaal niks te maken met dat sommigen leren dat Christus o zo verborgen is. Maar die mensen die dat soort dingen zeggen, die kennen de grondtekst niet. Ik zal u dat zo proberen uit te leggen. Maar die Latijnse vertaling vertaalt dus het woordje mysterion, verborgenheid, met sacramenten. En op hele intieme plaatsen, zou je kunnen zeggen. Efeze 5 bijvoorbeeld. Daar wordt het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente een verborgenheid, een mysterie genoemd. Een sacrament, dus in de Latijnse vertaling. En Paulus heeft het daar over de verhouding van man en vrouw binnen het huwelijk, hoe die in de liefde de diepste eenheid mogen beleven. En dat beeld neemt hij, en dat is dan eigenlijk maar een heel zwak beeld, als het gaat om de liefde van Christus tot zijn bruid. Dat geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Nou, dat is een sacrament. Dat is een verborgenheid. Zou Gods kind er dan niet van afweten? Zoals ze dus soms zeggen, Christus is verborgen. Nee. Dat kan natuurlijk niet. Wie werkelijk gehuwd is in ondertrouw, mocht gaan met Christus, die weet wat het is vanmiddag. En die het kennen, die kennen het. De liefde die alles te boven gaat. In 1 Timotheus 3, daar roept Paulus het in verwondering uit, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Godzalig. Gelukkig in de Heere. We zoeken ons geluk buiten de Heere. We vinden het nergens. En daarom die eindeloze honger. Ik denk alleen, de hel is ook een eindeloze honger. Omdat je nooit daar de vrede met God zult vinden. Maar godzalig wil zeggen gelukkig in God. Want dat is het, dat is het ware geluk. Wij zijn God kwijtgeraakt in het paradijs. Door de zonde. Dat is het ongeluk. En u zegt Paulus, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Dus Christus is de weg terug naar de Vader, terug naar het geluk. In Christus heeft God zijn mens terug. En in Christus krijgt de mens God terug. En dat is weer dat intieme moment. Dat de Vader zijn kind omhelst. En dat de verloren zoon thuis komt. Zou je dat niet weten? Tuurlijk weet je dat. Of je hebt het nooit beleefd. Maar Paulus zegt, die verborgenheid, dat sacrament, dat mysterie, dat is groot. Zeer groot. En wat zegt de Heere Jezus in Matthäus 13 tegen zijn discipelen? Kijk, die mensen niet, zegt hij. Maar jullie is het gegeven om de verborgenheden, de sacramenten, de mysteries van het koninkrijk der hemelen te verstaan. Oh, zie je? Zie je dat er gewoon niks van klopt om te zeggen, Christus, dat is o zo'n verborgen persoon? Want hij is geopenbaard in het woord. Alleen, die mensen verstaan het niet, maar het is jullie gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan. Te verstaan. Dus verborgenheid betekent in de Bijbel niet kennen of niet kunnen kennen, maar het betekent dat je het niet kunt doorgronden. Dat betekent mysterie. Je kunt het niet doorgronden. Je kunt de diepste diepten er niet van peilen. Dat kan niet. De diepste motieven zijn verborgen. Denk daar eens over na, volk van God. Wat kan God nou bewogen hebben om je te roepen uit die massa mensen? En om zichzelf aan je ziel te openbaren? Om je te redden? Wat kan God nu bewogen hebben om mij lief te hebben met een eeuwige liefde? De Heere zegt zelf in Hosea, dat is vrijwillig. Dat is vrijwillig. Ik heb lief, omdat ik lief heb. Maar heeft u nog nooit met tranen in de ogen gezegd, maar Heere, waarom mij dan? En waarom ging u die en die en die voorbij tot op de dag van vandaag? Heeft u nog nooit dat wonder in uw hart doorleeft? Waarom heeft u er mij uitgehaald, Heere, en opgezocht? Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het niet begrijpen. Wie kan Gods genade doorgronden in haar wezen en haar doel? Wie zal het geheim van de eeuwige liefde kunnen doorgronden? Dat hij vijanden met zichzelf heeft verzoend. Paulus zegt wat geen oor gehoord heeft. En wat geen oog gezien heeft. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat heb u bereid. En God heeft het ons door zijn geest geopenbaard. Ja, dat wel. Dat wel. Het geheim is wel geopenbaard in je geweten. En daar was je wel bij. Maar doorgronden. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Gronden het niet. Dus elke bekering, voor het eerst of opnieuw, eindigt in het wonder. Want anders ben je niet bekeerd. Als je nooit met tranen in je ziel hebt gezegd, Heere, ik begrijp het niet. En dat heeft niets ermee te maken dat je het niet zeker weet. Dat is onzin. Maar je kunt het niet doorgronden. Je kunt het niet doorgronden. Je kunt niet begrijpen dat God zijn enige zoon gegeven heeft. Nou, dat is een recht gebruik van de sacramenten door het geloof, hè. Als je dat weer gaat zien. Het liefste wat de Heere had, dat gaf hij. Dat is de goddelijke liefde. En dat om mij, zo'n onverbeterlijk goddeloos schepsel, te redden, te zaligen. Dat kan ik niet begrijpen. Ik kan niet begrijpen dat u allang niet afstand hebt genomen van mij. Ik heb het er elke dag mee gemaakt, 1000 keer. Dat. En dat Christus zichzelf opofferde aan het kruis. Ik kan het niet begrijpen, Heere Jezus. Wat heeft u een moeite moeten doen om uw discipelen te onderwijzen? En na 3 jaar hebben ze er dit nog niet van begrepen. En dan moet je ook kijken na ontvangen genade. Ik kan het niet doorgronden. Ik kan het niet doorgronden. Nou, dat is het. Dat is het. Kun je begrijpen wat de Heere met een eed gezworen heeft? Ik blijf trouw aan mijn volk. Wie ik lief heb gehad, heb ik van eeuwigheid lief gehad. En die zal ik ook tot het einde toe bewaren. Ik laat ze niet gaan. Al was het bij Petrus misging op het randje van de kant van Petrus bezien. De kant van Christus niet hoor. Al zou je denken, Simson is nu te ver gegaan. Van de kant van Christus niet. Ik praat geen zondegoed. Oh nee. Ik denk dat het wonder steeds groter wordt. De verborgenheid steeds groter wordt. En soms dan als je naar school gaat, dan ga je het steeds beter begrijpen. En soms krijg je de dingen van het leven ook steeds beter door. Maar hoe meer dat de Heer je onderwijst. In de verborgenheid der godzaligheid. Hoe meer dat je gaat verwonderen. Hoe meer je jezelf gaat leren kennen. Dus te dieper je de eenzijdige liefde van God in Christus gaat bewonderen. Aanbidden. Zeg, wat is dat nou toch voor een liefde? Het is onvergelijkbaar. Kijk, al neemt de schrift het beeld van man en vrouw en zo. Maar dan moet je toch zeggen, nee, deze liefde gaat alles te boven. Nou, over dat woordje gaat het. Over die zaak gaat het, als we het hebben over sacramenten. Dat was onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte zijn tekenen en zegels. Maar er wordt gevraagd, wat zijn sacramenten? Ik heb u het woord en eigenlijk ook iets van de inhoud proberen uit te leggen. Maar doorgronden? Nee. Dat zegt het woordje sacrament al. Maar wat zijn sacramenten? Heilige tekenen en zegelen. Nou kijk, alles gaat in het leven van het geloof over de belofte van het evangelie. En die belofte is onzichtbaar. Onzichtbaar. Wat is dat, dominee? Onzichtbaar? Nou dit, hè. De Heere zegt tegen Abraham, Isaac en Jacob. Jullie krijgen dit hele land. En ze zijn alle drie gestorven. Nou, vooruit dan. Met een vierkante meter graf. Dat was het. Maar ze zijn in het geloof gestorven. Want ze zeggen, Heere, u hebt ons het land beloofd. En u doet wat u zegt. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dus onzichtbaar. En als je al wat ziet, dan zie je het tegenovergestelde. Nou, ik weet wel, sommigen die hebben zo'n machtig groot geloof. Ik heb ooit een man ontmoet die elke keer naar het avondmaal gesterkt werd in zijn geloof. Ik denk, dan moet je na 20 jaar wel een geweldig sterk geloof hebben. Geweldig sterk. Maar weet u niet wat het is om in duisternis te wandelen en geen licht te hebben? Dat hebben we net gelezen. Ga maar eens op een donkere, regenachtige avond in de polder wandelen. Wat zie je voor ogen? En dan nochtans te betrouwen op de naam des Heren. Kijk, die mensen die dat ware geloof niet hebben, die blazen het hoogst van de toren. Hè? Je moet vertrouwen, je moet geloven en die hebben het altijd op zak. Maar ons antwoord zegt zo dadelijk van God ingesteld. Nou, dat heb God echt niet ingesteld. Hè, dat je op een mooie zomerse dag of voorjaarsdag hè, door de polder loopt en het zonnetje schijnt lekker. Dan heb je geen geel hesje nodig, dan heb je geen lantaarn nodig. Hè, want dan kun je dan wel heerlijk wandelen. Nee, de Heere zegt als het donker is. Als je geen licht hebt. En blijkbaar worden heel wat stukken van die smalle weg zo afgelegd. Want dat is geloof. Het nochtans. En dan heb ik het nog niet eens dus over de verzoekingen en de beproevingen die dan van buitenaf kunnen komen. Maar alleen al je zelfkennis. Hè? Onderweg naar de hemel ga je als het goed is jezelf steeds beter leren kennen. En denk je dan dat het eenvoudig is, dat God je bemint, als je weer naar Delila gegaan bent, of als je weer naar Gaza gegaan bent, en als je erachter komt, ik ben vleeselijk na zoveel jaar? Denk je dat je dan met de bos vooruit zegt, en al mijn zonden zijn me vergeven? En als dan de Bijbel het vergelijk maakt tussen de liefde, tussen man en vrouw, en dat is dan Gods liefde naar mij toe, nou welke man zou het volhouden met zo'n vrouw? Is het echt waar, Heer? Zijn echt al mijn zonden vergeven? Dus de beloften van het evangelie zijn onzichtbaar. En om God de zwakheid van zijn kinderen tegemoet te komen, nou, zal ik het dan zomaar zeggen, dan geeft hij ze toch zo'n geel vestje. Of een lampje, een zaklantaarntje. Om iets zichtbaar te maken. Sacramenten wijzen naar de onveranderlijke beloften van God. Echt waar. Dus let goed op, hè. Toen Abraham inging op het voorstel van Hagar, veranderde Gods belofte niet, natuurlijk. En toen Abraham de Heere geloofde op zijn woord, toen waren die beloften ook even sterk als daarvoor. Gods beloften zijn niet afhankelijk van Gods kind, niet afhankelijk van of wij ze geloven en hoe ver wij ze geloven. Kijk, de troost uit Gods beloften wel, maar dat is wat anders. In de sacramenten gaat het niet in de eerste plaats om onze troost en om onze gevoeligheden. Maar het gaat om de waarheid van het woord. Nou, zegt de Heere, ik raak nooit teleurgesteld, Heer. Nooit. Ik raak nooit teleurgesteld, Heer. Ik wel in mezelf. Heilige tekenen staat. Wat zijn sacramenten? Heilige tekenen en zegen. En bij dat woordje heilig moet u aan die geschiedenis denken van die twee zoons van Aaron die vreemd vuur brachten op het altaar. En die dus onmiddellijk door vuur uit de hemel werden gedood. Pas op, hè. pas op. Binnen de lichtstraal van het verbond kan het ook levensgevaarlijk worden. Dat hebben ze in bepaalde kringen niet meer helemaal door, die dat verbondsautomatisme leren. Maar dat is natuurlijk niet bijbels. Dat is absoluut niet bijbels. Heilig wil zeggen, wordt het verbond van God ontheiligd, dan komt er toorn over de gemeente. Dat zie je bijvoorbeeld in de gemeente van Korinthe. Als er wantoestanden zijn rondom het avondmaal, dan zie je dat vele kranken er zijn en dat velen slapen. De Heere laat zijn ongenoegen merken, zoals hij dat liet merken toen die beide zoons iets deden wat de Heere niet had geboden. Heilig, de lichtcirkel van de hemel. Weet je wat nou de verborgenheid is? Dan moet je denken aan Lucas 2, hè? Als die herders daar in die velden van Efrata rondom dat vuur zitten, op hun schapen passen, dan ineens en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze werden niet vernield. Ze werden niet verteerd. Dat is de verborgenheid der godzaligheid. Dat wil dus zeggen dat die sacramenten natuurlijk alleen van kracht gaan als daar een waar geloof in Christus is. En als dat ware geloof in Christus, als de bekering ontbreekt, dat we dan te maken hebben dus met de verbondswraak. Dat is heilig. Heilig wil zeggen afgezonderd. Gebruikt voor een bepaald doel. Dat is heilig. En als wij op onze eigen manier de sacramenten gaan gebruiken, dan hebben wij te maken met verbondswraak. Dus als je nou gedoopt bent, lieve kinderen, en je kent de Heer Jezus niet, dan had je beter niet gedoopt kunnen zijn. Zou je het goed onthouden? Als ik als gedoopte sterf, dan is de hel 1000 maal erger dan voor een ongedoopte. Al is het voor een ongedoopte ook verschrikkelijk om verloren te gaan. En als wij geen gemeenschap hebben met de Heer Jezus, dan eten en drinken wij ons zelf een oordeel aan zijn tafel. Dat is heilig. Wat zijn sacramenten? Heilige tekenen. Een teken beeldt iets af, wijst ergens heen. Als je zo'n bord hebt met zo'n rode rand en wit van binnen, of zo'n rood en met zo'n witte balk, en dan betekent, daar mag je niet in. Daar mag je niet in. Dat hebben we zo afgesproken. Nou, zo zijn sacramenten ook tekenen die wijzen ons naar het enige slachtoffer van Christus. Daar komen we straks op terug. Maar ze maken het offer als het ware zichtbaar. Zichtbaar. En de Heere die geeft dat omdat hij de oogpoort wil gebruiken om de oorpoort te ondersteunen. Dat was al in het paradijs zo. En de Heere had gezegd, als je mij gehoorzaam bent, dan krijg je het eeuwige leven. En daar stond die boom des levens, daar ze ook van mochten eten. Dat was natuurlijk ook een prachtige boom. En als ze van die vruchten namen, dan proefden ze dat ook. En dan wisten ze het. Die boom daar, die zegt ons eeuwig leven. Die andere boom was er ook, hè. Als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Dus de Heer heeft al in het paradijs, toen was Adam nog volmaakt, al ondersteuning gegeven, hè. De Heer heeft het gezegd tegen Adam, zo spreken we dat werkverbond af, maar ik zal je als het ware helpen, ik zal je ondersteunen. Nou, hoeveel te meer hebben wij dat na de val nodig? De Heer wil dus de oorpoort ondersteunen. Het woord komt binnen via onze oren. Het is altijd lastig om te blijven luisteren. Gaat misschien toch wel aardig wat verloren van een preek. Wat heeft hij ook alweer gezegd? Dat is op school hier precies hetzelfde. Dat is met een boek. Heb je er een plaatje bij, dan kun je het beeld beter vasthouden. En dat beeld bij wat er gezegd is ook beter onthouden. Dan zegt de Heer, ik zal je helpen. Hij zegt tegen zijn volk, ik zal je helpen. Wanneer je in de bitterste aanvechtingen bent, te maken krijgt met jezelf, de zonde levensgroot voor ogen geschilderd wordt, dan zal ik je laten zien dat ik je nochtans lief heb met een eeuwige liefde. Tekenen. Dat heen wijst naar de betekenende zaak. En zegelen om de echtheid ervan te bevestigen. God wil de waarheid van zijn verbond bevestigen aan zijn kinderen. En hij verzegelt dat door middel van dat water wat we zien. En aan het avondmaal voor Gods kinderen natuurlijk nog duidelijker. Omdat wij daar het brood smaken en de wijn smaken. Zo drukt God dan ook weer de liefde die hij in de belofte beloofd heeft af op ons hart. Is echt waar, ik houd van je. Ook als wij het niet gevoelen of het tegendeel ervaren. Ik houd van je. En nu moet je opletten, hè. Dat is tegen alle mondchristenen. Heilige tekenen en zegelen van God ingesteld. Snap je? Van God ingesteld. Dus blijkbaar wist de Heer wel dat het voor zijn kinderen op die smalle weg soms zo ontzettend moeilijk zou worden. Alleen dat naakte woord. Weet je nog met die laatste doopdienst? Abraham had twee kinderen, hè? En de ene heeft hij weggestuurd. En die andere moest hij op het altaar leggen. Nou geloof me, hè. In die 3 dagen dat hij naar de berg liep met Isaac om zijn Isaac te offeren. Toen had hij er nog maar 1. Dat die hel hem uitgelachen heeft. Groot volk, hè. Als de sterren de hemelen. Kijk toch eens nachts als de sterren de hemelen. Straks heb je niks meer, man. Je hebt helemaal niks meer over. Ik weet niet hoe sterk uw geloof is. Maar de Heere zegt, ja, dat is eigenlijk bijna niet vol te houden. Ik zal ze ondersteunen en sterken. Met die 2 sacramenten. De doop en het heilig avondmaal. Dus van God ingesteld. Dat betekent dat alle eigenwillige godsdienst aan de kant moet. En dat wij ook niet wijzer moeten willen zijn dan de Heere. De Heere zegt eigenlijk, reken je nou niet rijker dan je bent. Erken maar je zwakheden. Maar we willen altijd graag zo sterk zijn, hè? Zo gelovig zijn. Maar de Heere die weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed en klein van krachten. Maar ik zal je wel helpen. Je hoeft niet alleen. Het is wat, hè. Als we van tijd tot tijd de sacramenten bediend mogen zien worden in het midden van de gemeente. Wil de Heer juist zeggen, kijk, dit ben ik. Je kunt op mijn woord aan, ten allen tijden, ten allen tijden. Onze 3e gedachte, ter verzekering. Maar dat staat in ons antwoord, heilige tekenen en zegelen van God ingesteld, om ons daardoor te verzekeren, dat hij vergeving en eeuwig leven uit genade schenkt. Nou, het woordje schenken staat in de tegenwoordige tijd. Wat betekent dat? Dat betekent een doorgaande zaak. Een doorgaande zaak. Kijk, sommigen die zeggen, natuurlijk moet je geloven, hè? Of anderen zeggen, ja, toen ben ik krachtdadig bekeerd, dat is allemaal prachtig. Nee, dat staat schenkt. Dus elke keer weer. Ja, er is een geslacht opgestaan die zegt van, ja, maar mijn zonden zijn al lang vergeven. Ja, dit is gewoon ouderwetse, onbijbelse taal. Schenkt. Elke keer weer opnieuw. 1 Johannes 2, daar vind je diezelfde zaak. 1 Johannes 1, daar vind je diezelfde zaak. In de psalmen vind je diezelfde zaak. Wij struikelen dagelijks in vele, zegt Jacobus. Daar vind je diezelfde zaak. Elke keer heeft een kind van God het weer nodig dat de Heere zegt, uw zonden zijn u vergeven. Absoluut waar hoor. Van Gods kant is vergeven, vergeven. Maar als ik met mijn neus in de modder lig, daar hebben we het nog pas over gehad. Hè? Dat David toch aan het einde van zijn leven het zichzelf toch niet kon vergeven. Psalm 25, gedenk niet meer, heren, aan de zonde van mijn jonkheid. Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Ben ik me toch te buiten gegaan in mijn eertijds? En wat breng ik er nu eigenlijk van terecht? Dus Heere, schenkt vergeving en eeuwig leven uit genade. Tegenwoordige tijd. Alleen, kinderen van God, wanneer was het voor de laatste keer? Tegenwoordige tijd. En nou moet u toch hopelijk niet zo heel lang terug. Schonk? Nee, schenkt. Want het gaat om een levend geloof. U weet wel 2 Korinthe 13 vers 5. Beproef uzelf of u aan het geloven bent. Een doorgaande zaak. Blijvend zondaar, maar ook blijvend uit genade leven. Maar daar spreekt ons antwoord over, hè? Uit genade schenkt. Dat wil zeggen, niets van de mens doet mee. Onze beste werken tellen niet mee. Maar als het genade is, dan kunnen de vuilste zonden God het niet in de weg staan om toch zijn liefde aan u te bewijzen. En dat is oppas in de genade. Als je groter zondaar wordt en schenkt tegenwoordige tijd. Dat u toen deed 20 jaar geleden, dat kon ik al niet begrijpen. Maar dat u na al die jaren, dat u nou vanmiddag weer schenkt. Dat ik onder de prediking mag weten dat ik van u ben. Dat het woord weer mijn hart raakt. Dat kan ik helemaal niet begrijpen. Dat kan ik helemaal niet begrijpen. Uit genade. De verdiensten van onze kant uitgesloten, want de werken doen niet mee. Maar mijn afmakingen kunnen het ook niet verhinderen dat de Heer het toch genade schenkt. Nou, wat gaat dus over vergevingen? Het gaat over vergeving. Al onze zonden vergeven. Want zo staat het er, hè? Dat hij ons vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Weet je wat zonde is? Weet je wel wat zonde is? Wij hebben God misdaan. Die goede God misdaan. En weet je wat zonde is als je na ontvangen genade wegloopt bij het kruis? Als je hem verdacht maakt in zijn belofte? Is zonde, kun je nog iets redelijks vinden in de zonde? Kun je nog één argument bedenken om de zonde enigermate te verkleinen en goed te praten? Kun je nou God de schuld geven van één zonde die je gedaan hebt? Heeft de Heer aanleiding gegeven om tegen hem te zondigen, om hem vaarwel te zeggen? Wat is zonde een onding? Ik zei al, David kon het zichzelf eigenlijk niet vergeven. En ik hoop dat dat te begrijpen is. Maar de Heere vergeeft wel. Hoe is het mogelijk? Overhevelen. En zeg, geef ze maar aan mij. En dan leg ik ze op mijn lam. dat de zonden der wereld wegdraagt. Dit is het kenmerk van vergeving, dat het een wonder blijft. En als het geen wonder is, dan gaan we elkaar de maat meten. En dan zeggen we, ik ben heiliger dan gij. En dat komt, wat Paulus zegt in 1 Korinthe 13, de kennis maakt opgeblazen, alleen de liefde sticht vergeving van zonden en eeuwig leven. Nou, laat ik eeuwig leven nu maar zo een keer uitleggen, dat je in de handen van de Vader valt en dat de Vader je omhelst en aan zijn borst drukt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Eeuwig leven is dit, dat je oor op zijn borst ligt en dat je die hartslag van de eeuwige liefde van God tot jou hoort kloppen. Dat is het leven. Kijk, een keer goed hebben kerken, wat wij dan goed noemen, dat is natuurlijk geen geestelijk leven. Maar geestelijk leven is dat je opnieuw mag ervaren dat de Vader je gunstig gezind is om het offer van Christus. Zal het antwoord ons straks zeggen. Nou, wat zijn uw sacramenten? Heilige tekenen en zegelen om ons daardoor te verzekeren. En verzekeren mag je ook vertalen met garanderen. Garanderen. Je wil de garantie hebben. Ik wil twee voorbeelden gebruiken. Een Bijbels voorbeeld. Die eerstgeborenen die zouden gedood worden als er geen bloed aan de deurposten was gestreken. En die oudste zoon in het gezin van een Joodse familie, ja, die voelde dat natuurlijk het meeste. Dus die wilde elke keer de garantie hebben dat er bloed aan die deurposten zat, want het betrof hem. Nou, dat is het, hè. Kijk, die mensen met dat waangeloof, die babbelen maar wat raak, maar die zijn nog nooit schuldenaar van God geworden en die hebben nog nooit iets van de heilige toren van God gevoeld en die hebben nog nooit gevoeld, het betreft mij. Maar als je de oudste jongen was in dat Joodse gezin, dan zeg je, het gaat over mij. Kijk, je moet maar een gezin hebben met 8 jongetjes. Ja, wat kan die 8ste dat dan spelen of er bloed zit aan die deurpost? Natuurlijk, wel, hij houdt ook van zijn oudste broer. Dat ook wel, maar toch, hè? Voel je? Dus die wilde de garantie dat er bloed aan de deurpost zat. Nou, verzekeren, dat betekent ook tegen verschuiving. Beveiligen. Dan moet je maar denken aan luiken. Hè? Je ziet het nog soms bij die bepaalde boerderijen. Die hebben luiken aan de buitenkant. En dan gaan die dicht, zeker als het stormt. En die kunnen rammelen als de wind er natuurlijk op losbeukt. En dan soms dan ga je even kijken of ze wel goed vergrendeld, verzegeld zijn. En je, nou ja, dan laat die stormen waaien. Dan kan er niks gebeuren. Maar hoe harder de storm, en hoe meer je die luiken hoort rammelen, is te meer dat je denkt, ja, zal ik nou nog eens kijken of ze wel goed vergrendeld zijn. Ik zei, het moet maar aarde donker zijn en dan door de polder lopen. Het moet maar stormen in je leven. Je moet maar 2 kinderen hebben. De een weggestuurd en de ander op het altaar. En dan hou je niks meer over. Het moet maar donker zijn en dat je geen licht hebt. En er moeten maar aanvechtingen zijn. En dat moet maar aanhouden. Kijk, die zelfredzame gelovigen, dat is geen Bijbels geloof. Dus die sacramenten die zeggen mij dat de Heer ook echt zo'n weg gaat met zijn kinderen. Ik weet wel, de een gaat dieper dan de ander, maar reken erop, hè. Dat die storm soms beukt tegen de luiken. Maar de Heere verzekert. Hij verzekert. Ja, die luiken die zitten goed vast. Absoluut waar. Hij verzekert. Er is bloed aan de deurenpost. Maar dat is onze laatste gedachte. Vanwege het offer van Christus. Dus sacramenten zijn tekenen en zegels ter verzekering. En tenslotte vanwege Christus' offer. Want ons antwoord zegt zo mooi. Om het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Kijk, ik kan God zomaar iets geven. Nee, ik kan nooit zomaar iets geven. Ons brood, onze hartslag, dat wil je zijn, algemene genade, kan God ook niet zomaar geven. Maar vergeving van zonden en eeuwig leven, nee, dat kon God zeker niet zomaar geven, alleen om dat enige slachtoffer van Christus. Dus ik zeg het nog een keer heel scherp en met klem, lieve gemeente, als u de Heere Jezus niet kent, wordt u niet zalig en dan blijft die deur straks dicht. Reken erop. Alleen om dat enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Nou, wat betekent nou dat woordje enig? Ten eerste, er is geen tweede van. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Er is maar één offer gebracht waardoor je vergeving van zonde kunt krijgen. Dus vertel me niet wat er allemaal gebeurd is in uw leven en welke teksten en versjes u allemaal gekregen heeft. Ik zei woensdagavond tegen een paar jongens, het gaat eigenlijk maar om één ding, hè. Dat je volgens rechtbank hebt gestaan en dat God je heeft vrijgesproken om Jezus wil. Het gaat maar om één ding, dat je de Heer Jezus kent. Daar loopt het over. Enige slachtoffer. Het enige wat geldt, zegt de Heere, is het offer van Christus. Zijn werk aan het kruis volbracht. Enig, dat wil in de tweede plaats bijbels gesproken zeggen, er komt ook geen tweede. Dus er is geen tweede, maar er komt ook geen tweede. Dat hebben we samen gelezen, hè? Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven. En dat zagen we woensdag op de Bijbelkring. Dat betekent niet ooit eens, maar één keer, hè? En dat voel je. Die mensen komen nooit meer terug. Dat is definitief. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde. En we horen op de Bijbelkring, dat was passief. Dus God de Vader heeft één keer zijn zoon geofferd. Om alle zonden van velen, de uitverkorenen, alle zonden van alle uitverkorenen weg te nemen. En dan hoeft de Heer Jezus geen tweede keer geofferd te worden. Dat is niet nodig. De tweede keer komt hij terug zonder zonde, in heerlijkheid. In pracht, in praal, in majesteit, als de grote overwinnaar, de grote triomfator, om de laatste dingen af te ronden, zodat de bruiloft van hem op deze nieuwe aarde kan beginnen. Maar één slachtoffer voor de zonde, offer van Christus. Daarom. En daarom alleen. Kijk, de zonde wordt het ergste. Er gebeuren hele erge dingen. Sommige mensen maken ook heel diep verdriet mee. En toch is de zonde het allerergste. Want de zonde maakt scheiding tussen God en je ziel. De zonde ontneemt je de diepste vreugde die je kunt krijgen. Daarom dat enige slachtoffer van Christus je alles. Want door Christus, ja, mag ik weer aan dat vaderhart van God liggen. En die hartslag van zijn eeuwige liefde horen. Zijn liefde ervaren. De ware vreugde. En zij begonnen vrolijk te zijn. Vrolijk te zijn. Dan is het weer goed. Tussen God en je ziel. Want als het gaat over de zaligheid, dan zeg je, God in Christus, dat is mijn zaligheid. Om zondaren met zichzelf te kunnen verzoenen, heeft God zijn zoon gegeven, geofferd. Dat heeft Christus zijn leven gekost. Kijk, nooit kan God zomaar de zonde vergeven. En nooit zal een zondaar ook zomaar geloven. Geloven, dat wil zeggen dat een zondaar vlucht, omdat hij overtuigd is geraakt van het grote gevaar waardoor hij in eigen schuld is gekomen. En als God dan die veilige schuilplaats openbaart, dan vlucht het geloof naar die voorgestelde hoop. En dat is een doorgaande zaak. Totdat hij uiteindelijk eeuwig thuis zullen komen. Dan heeft Gods kind geen sacrament meer nodig. Maar dan zullen ze hem zien. Zoals hij is. Wij gaan naar huis. Sacramenten zijn ten diepste alleen een zaak van geloof voor de kinderen van God. Maar goed, ik zal dan toch zeggen, in de doop heeft hij ook toegezegd aan de onbekeerden, ik ben uw God. Toch gezegd, bekeer je dan en leef. Amen.